Goedemorgen.
Goedemorgen.
U weet dat, dat wij met vier mensen in Zwitserland waren. Ja? Louise en nog twee, Maria en Elsbeth. En we hebben daar heel veel gewandeld. En nou, ik loop even vooruit op wat ik zou zeggen aan het eind van deze 10 dagen. Het is zo'n fantastische plek en het is zo goedkoop. En het is zo'n ambiance, zou ik maar zeggen, dat we erover gedacht hebben om niet te kijken of we daar ook niet eens een sessie in konden doen. Hè, 's morgens mediteren, na het ontbijt een tijdshow en misschien nog even mediteren en dan de hele dag in de stilte de bergen in wandelen. 6 uur per dag. Wauw, ja. En 's avonds weer natuurlijk mediteren en zingen. Ik zeg het maar, dan kunt u het laten bezinken. En niet aan denken tijdens de dingen. Maar het is wel de aanleiding om nu te gaan praten even over, zoals dat heet, Val Sinestra. En dat betekent niet Sinisterdal, dal des doods, maar het betekent linkerdal. Maar ik wil het wel vandaag hebben over de val des doods, de vallei des doods, over de dood, over de dood. Want daar hadden we een gesprek over, een paar keer, in Val Sinestra, met gasten. Het kwam zo ter sprake dat, ja, het is natuurlijk iets wat bij iedereen leeft en het is dé fundamentele, onmogelijke vraag. Het is de oerkoorn, zeg maar. Hè? Leven dood. Leven dood. En we zeggen dat makkelijk op en er wordt gepraat over aandacht. En het heet ook wel, de hele weg heet eigenlijk The Great Matter of Life Death, de grote zaak van leven dood. Dus het is begrijpelijk dat op een bepaald moment het ter sprake komt. En dat was daar ook. En gewoon aan tafel, onder het eten, uitwisselen zo van, ja, hoe denk jij er eigenlijk over? En iemand zei, ik denk dat het toch vooral, je blijft leven. Ik som het maar even op mijn manier, niet alleen wat ik daar maar überhaupt wel eens gehoord heb. Het is toch zo wonderlijk dat je in je herinnering dat allemaal kunt bewaren. Ook de mensen die dood zijn, dat blijft in mij. En mijn ouders, dat leeft in mij. Diep in mij. Dat is die herinnering blijft levend. En een ander die zei, ja, het is toch vooral wat je in de wereld zet. Je kinderen en je werk en dat groeit. Dat blijft getuigen. En een ander, ja, ik zou toch heel graag degene terugzien die ik hier ontmoet heb. En toen zei een ander weer, die dan sprak over dat innerlijk en de herinnering, ja, terugzien is mij te weinig. Het moet ook iets zijn van binnen. Het moet iets van binnen zijn. En zo zijn er nog veel meer dingen. Ik heb er ook een lezing gehouden. Toen kwam het natuurlijk ook over karma en zo. Van na je dood verschijn je hier ergens opnieuw. Terwijl, heb ik nog maar gezegd, alles wat de Boeddha duidelijk maakt is dat je eindelijk uit die gevangenis verlost wordt. Het is hetzelfde als denken, nou, ik heb mijn hele leven in een cel gezeten, nou ga ik dood, ik hoop toch terug dat ik in diezelfde cel kom. Want anders weet ik me geen raad. Ja, zoiets. Dus dat, nou ja, in elk geval, ik ben nooit handig in het praten daar, dus ik heb wel vooral geluisterd. Maar ik vind toch dat het een keer ter sprake moet komen. Dat houdt, het is the great matter of life death. En wat is dat nou? En wat zegt het boeddhisme erover? Als u dat wil weten. Of wat zeg ik erover? Ja, nou, laat ik beginnen met een Russisch gedicht van André Woznesensky. Een heel bekende dichter. Hij zal nou ook zo van mijn leeftijd zijn, maar hij heeft prachtige poëzie geschreven. En onder andere een gedicht dat heet Orzin in Wolokda. Dat is herfst in de bossen van een plaatsje dat Wolokda heet. En hij beschrijft een treinreis. Hij is in de trein op een prachtige herfstdag en hij ziet alles voorbij flitsen. Het is eigenlijk zo'n soort plotselinge diepe ervaring van wat in het boeddhisme heet vergankelijkheid. Alles is vergankelijk. Landschappen flitsen voorbij, vergezichten flitsen voorbij, bomen. En hij ziet een keer een kind staan en hij ziet een heel mooi meisje staan en dat kijkt even naar die voorbijgaande trein en het is weg. En dan somt hij al die dingen op. Ja, het is allemaal voorbij, maar het keert allemaal terug na de herfst komt er de winter, maar dan komt er nieuwe lente en zo. En ik blijf toch voortbestaan in mijn kinderen en ik blijf voortbestaan in de herinnering van anderen enzovoort. Hij somt het allemaal op en ineens roept hij helemaal aan het eind en daar eindigt dat gedicht mee. Help, help, red me, help. Met andere woorden, het is allemaal ontoereikend. Al die mooie beelden, al die mooie plaatjes van die opgenoemd werden en al die waarmee wij dat op willen vullen en waarmee je een voorstelling hebben, dat is het niet. En misschien vond ik dat de meest aangrijpende regel in het gedicht, dat spasietje, red me, red ons, spasietje. Dat is bijna een gebed. En dat kun je het beste verbinden met dat van die onmogelijke vraag, leven dood. Leven dood, dat is de grote zaak waar het om gaat. Dus, omdat wij hier toch allemaal een beetje met het boeddhisme bezig zijn, dan maar eens even kijken naar het boeddhisme. Wat hoor je daar? Heeft de Boeddha daarover gesproken? Hij heeft er af en toe wel iets over gezegd. Onder andere, in een vraaggesprek, als iemand een vraagt van, beste Gautama Boeddha, kunnen wij zeggen dat bij de dood absoluut alles geëindigd is? Nee, beste huppelepup, hoe heet die? Dat is niet zo, dat kun je niet zeggen. Is het dan misschien zo, Gautama, dat wij kunnen zeggen dat na de dood wij voortbestaan? Nee, dat kun je ook niet zeggen. Oh. Kunnen we dan misschien zeggen, na de dood zijn we er niet meer en tegelijk zijn we er wel? Nee, dat kunnen we ook niet zeggen. Nou, dan kunnen we misschien zeggen, na de dood, het is nog er niet zijn en nog er wel zijn. Nee, beste vriend, ook dat is het niet. En hoe heet zoiets sinds die woorden van de Boeddha? Zoiets heet een tetralemma. De Boeddha gebruikte bij alle grote diepe vragen over de zin van het leven, over de heelal, of er een ziel is, of er een god is, eindig, oneindig, allemaal dit soort tetralemma. He? U weet wat een dilemma is. Een dilemma is aan twee kanten vastzitten. Een tetralemma is aan vier kanten vastzitten. Dus er is geen enkel ontkomen aan. En hij zegt er iets bij. Hij zegt er wel bij, ja, zodra wij wat dan ook maar uitspreken, hebben we het vastgelegd. Het is zo of het is niet zo, dat moet doorbroken worden. Dat moet u zelf ontdekken. Dat kan ik u niet vertellen. Dus ik geef geen antwoord. Het zwijgen van de Boeddha. Dit niet, dat niet, dat niet, dat niet. U moet iets ontdekken. Of iets is niet het goede woord. Zo stuurt hij ze weg. En daar zitten we mee. Hebben we daar iets aan? Ja, daar hebben we heel erg veel aan. Want het wijst ons terug op onszelf. Be a light of yourself. Het laatste wat de Boeddha zei. Ja, en hij zegt ook een keer. Hij zegt toch één keer ergens. Er is, o monniken, in deze wereld van vergankelijkheid, dood, geboorte, vergankelijkheid, er is het ongeborene, het onvergankelijke, het onsterfelijke. Waarlijk, monniken, als dat er niet was, dan was er voor ons geen uitkomst. Dan voor dit bestaan in vergankelijkheid. Enzovoorts. Nou, dat is toch prachtig. Ja, hij heeft het gezegd. Er is het onvergankelijke. Kunt u daar wat mee? Wordt u daar warm van? Wie wordt daar warm van? Ik niet. Het is fijn. Ik ben blij dat hij het gezegd heeft. Het is iemand met gezag. Hij zal weten waar hij het over heeft. Het klinkt. Maar je wordt er niet warm of koud van. Dus hoe moeten we verder? Zijn er nog meer dingen in het boeddhisme? Die misschien helpen. Ja. De zesde zendpatriarch. Die heeft ook iets gezegd. Dat staat in mijn boek. En dat zal u zeker onthouden, en misschien kent u het al, het is, die heeft het ook over de dood. Wat zegt hij namelijk? Als je doodgaat, voordat je doodgaat, ga je niet dood als je doodgaat. Ja, dat is iets meer, vind ik, voor aan de borreltafel. Als iemand nou vraagt, wat doet u? Ik doe zen. En wat leert zen over dood? Nou, als je doodgaat, innerlijk doodgaat aan je plaatjes, aan je zekerheden, aan alles. Dat is wat de Boeddha zegt, hè? Het is niet dit, het is niet dat, het is niet dat. En dan. Hè? Als je daaraan doodgaat, aan al die plaatjes, die muurtjes die in de weg staan. Als dat open is, dan voordat jij fysiek het loodje legt, dan, ook al leg je fysiek het loodje, eigenlijk ga je niet dood. Ja, het zegt iets. Maar het is zo kort samengevat en zo humoristisch dat ik het wel wil noemen. En u krijgt zeker gelegenheden dat u gevraagd wordt, wat doet u, zenboeddhisme? Dan kunt u dat zeggen. Dat is, het klinkt altijd goed en het klinkt nog humoristisch ook. En het is nog waar ook. Want eigenlijk zegt hij hetzelfde van de Boeddha, dit niet, dat niet, dat niet, dat niet. En het zegt hetzelfde als de Hartsutra. Maar eigenlijk is het wat de Hartsutra op het einde zegt, gate gate. Het woord dat uit het hart komt. Dat, of zoals Dostojevski, het geloof dat uit het hart komt. En dat zegt, en dan zegt het niks, alleen zegt het, ga voorbij. En dan is dat, dat is dus een stap zetten. Een unieke stap, die nog nooit iemand in het universum gedaan heeft. Dat wordt gevraagd. Niet, doe nou die stap die de Boeddha ook gedaan heeft, daar ging hij staan. Nee, het is wat Hisamatsu zegt, en dat vind ik de diepste uitdrukking die er eigenlijk is. Ga staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. Geen plek. Dat is wat Masao Abe te horen kreeg van Hisamatsu. Toen Masao Abe zelf zo hartstikke in een tetralemma in het kwadraat zat, dat hij er helemaal niet meer uitkwam. Hij was zelf zo woedend dat hij Hisamatsu een paar klappen in zijn gezicht gaf. En toen ontdekte hij dat, hoe waar dat is. En dat is natuurlijk ook maar een woord. Dat kun je ook zo, ja, ook wel eens vertellen, ga staan waar geen plek is. Maar voor mij is dat zoiets levends, en daarom noem ik het zo vaak. En daar zou ik het over willen hebben. In een, een beetje op een aparte manier. Alles wat tot nu toe een beetje aan bod kwam en met die vragen van de Boeddha en zelfs met het antwoord van de Boeddha. Is dat er en is er iets na de dood? Dat gaat eigenlijk uit van iets dat, nou, wij willen weten hoe het is. Natuurlijk, wij weten niet hoe het is, maar als wij weten hoe het is, dan zijn we eruit. Maar eigenlijk is dat iets wat precies doorbroken moet worden. Ik weet niet of u dat boekje, Kloppen waar geen poort is, daar staan hele stukken van Hisamatsu in, dat hij juist erop wijst dat het is voorbij alles wat is. Ook voorbij alles wat ik nu ben. Alles waarvan ik kan zeggen dat het bestaat. Dat het iets is. Dus zelfs al zou er een God zijn die is, God is, dan nog is daar voor ons die vraag, die uitroep, ga daaraan voorbij en doe een stap. En in dat een stap doen, daar zit iets levens. Dat is, en dat is wat Hisamatsu zo telkens benadrukt, het grootste gevaar van ons allemaal en van heel het denken is dat het in categorieën van het is gevat wordt. Zelfs als we praten over het mysterie, nou, het is in elk geval. Maar dat moet juist doorbroken worden. En de grote aanklacht van Hisamatsu tegen heel veel vormen van mystiek, ook in het Oosten, en ook overal, dat het stond, is, hij zegt het zo, dat bijna nooit de scheppende, creatieve, vernieuwende dimensie van de leegte naar voren komt. Inderdaad, oorspronkelijk gelaat, inderdaad, het ware zelf, de leegte, Advaita, de diepste werkelijkheid, prachtig. We ontdekken het, we hebben een inzicht, maar het is iets dynamisch, het is levend. En levend betekent elk moment nieuw. Het betekent letterlijk, dat zegt hij ook, en dat vind ik zo ontroerend, dat een boeddhist in hart en nieren een tekst aanhaalt uit de christelijke traditie. Het is wat staat in het begin van de Bijbel, het scheppen uit het niets. Hisamatsu zegt, en ook trouwens Masao Abe, ik ken geen term in heel de religieuze werkelijkheid van alle tijden en culturen, die zo diep weergeeft wat de kern is van, laat me noemen, ontwaken. He? Dat is niet alleen inzicht, het is doen, het is scheppen, het is het totaal nieuwe, het is creatief, scheppend. Ook al heeft nooit iemand het gedaan. Ook, zoals Masao Abe tegen mij ooit zei, toen ik met die vragen zat, al zou iedereen, inclusief God, nee zeggen, dan wat ga jij doen? Ik heb dikwijls in mijn boek het verhaal aangehaald van Dostojevski. U kent het, het is mijn lievelingsverhaal. Van de moeder Gods, die, en daar komt het op aan, na het laatste oordeel. En laatste oordeel kun je vrij vertalen met, eindelijk wordt uitgesproken hoe het is en hoe het zal zijn. Daar de goede en de rest daar beneden. En zij doorbreekt het. Het laatste oordeel van God. Haar laatste oordeel is haar eigen hart en de stap die ze doet. En die stap die ze doet, het verhaal van Dostojevski, dat is een Russisch verhaal geworden, ontleent verdorie aan de boeddhisten van Kuan Yin, van al die teksten die wij zingen over die solidariteit. Dat is tegen alle muren, tegen alle evidenties in, tegen alles wat is, zelfs al is het door God geordend, komt uit ons hart dat wat in het einde van de Hartsutra staat, kate kate, ga staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. Zo is ooit de Mahayana traditie ontstaan. Het besef, al zegt iedereen, Boeddha en God in kluis en het hele verleden van het boeddhisme, ik kan een ander niet helpen of redden, ik weiger daar mijn kop voor neer te leggen. Ik buig voor geen enkele muur. En dat is die muur van de koan. En dat is de muur waar Dostojevski over praat. En daar zou ik een voorbeeld van willen geven over dat niet buigen. Een paar voorbeelden. Ook omdat ze in de Zen-traditie gekend zijn, deze verhalen die ik nou noem. Hè. Dus de Zen-traditie, de Kyoto-school enzovoorts, die weet hebben van het Westen, die herkennen, sorry dat ik die auteur altijd wil noemen, Dostojevski en Kierkegaard als personen die uitdrukken waar het ten diepste om gaat. En wat Hisamatsu zegt, wij hebben het scheppende fiat, mogen het zo zijn, hebben wij ingeruild voor het statische is. Wij willen weten, zeg mij hoe het na de dood is. Nou, het is zo en zo. Boeddha heeft het gezegd, Jezus heeft het gezegd. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij, ook al hebben ze allemaal gezegd dat er niets is, dat het iets scheppends is. En daar heb ik een paar voorbeelden aan. En ik noem ze omdat ze juist in de Zen-literatuur, die kennis heeft van het Westen, centraal gesteld worden. Er is op het ogenblik, er is ook een boek uit, ik ben de titel vergeten, Root Awakenings, ruw wakker worden. Dat is met kritische essays over juist dat blijven hangen in het statische, in het accent op waar gaat religie om, wij willen weten hoe het is. Nee, het gaat erom, staat er, hoe het zou moeten zijn. Vanuit ons diepste verlangen, vanuit dat wat het leven zelf is. Leven is ten diepste grenzeloos verlangen, al kunnen we het niet invullen. De invullingen zijn fout, die gaan allemaal weg, maar het wordt alleen maar dieper en groter. En tenslotte, we hebben toch taal nodig. En daar komt Kierkegaard met een prachtig voorbeeld over dat scheppende fiat. En het verhaaltje is zo mooi, en u zult het makkelijk onthouden, dat doet meer dan filosofische woorden. Het verhaal gaat zo, u kent het misschien al, een arme varkenshoeder, een varkenshoeder van een jaar of 20, die ziet één keer, heel toevallig, de prinses. Hij ziet daar even in een rijtuig of even uit een rijtuig, één glimp. Maar het is voldoende om te weten, ik ben geschapen voor haar. Maar zij is niet geschapen voor mij. Dat is de paradox van mijn leven. Zij, dat is mijn geluk. Kierkegaard zegt erbij, iedereen moet maar invullen wat dat voor hem is. Wat dat voor hem is. Maar hij zegt, hij weet, onbereikbaar, absoluut onmogelijk, deze paradox. En dan brengt hij een grote moed op. En Kierkegaard zegt erbij, ik heb zo'n bewondering voor die diepe moed waarmee hij afstand doet van dat waarvan hij weet, zonder dat kan ik niet leven. Dit is mijn diepste bewogenheid, mijn diepste geraaktheid. En denkt u maar even aan die verhalen in Val Sinestra, dat iemand ook zei, en dat is ook zo als ik het voel, dat is heel persoonlijk, het diepste en het grootste en het mooiste in het leven vind ik ontmoeting. Ben jij. Maar niet eens, ik kan niet eens zeggen welke jij. En ik kan niet eens zeggen, zelfs als het een jij is, in welke leeftijd, dat omvat alles. Hoe dan ook Kierkegaard zegt, vult u maar in. Maar voor hem is het zeker, het kan niet. En die varkenshoeder buigt. Daar is zeer grote moed voor nodig. En Kierkegaard zegt, daar buig ik diep voor. Maar er is een andere moed. Een moed die niet meer menselijk is. Een moed die mystiek of religieus is. Die het onmogelijke blijft verlangen. En die dat nooit opgeeft. En hij gebruikt het woord, die nooit resigneert, die nooit buigt voor een muur, die nooit zich onderwerpt, resignation, submission, en die ondanks de onmogelijkheid helemaal trouw blijft aan dat diepste verlangen. En dat is iets wat een wonder is, dat is, zeg maar, gaan staan op een plek waar geen plek is om te gaan staan. Einde verhaal. En dan zegt hij nogmaals, laat iedereen dat maar invullen. En dat kunnen we ook betrekken op de dood. Al zou iedereen ontkennen. Hè, om het bij mijzelf te houden. Iedereen zal op het leven, op een eigen manier geraakt zijn. Of dingen wel belangrijk vinden, niet belangrijk vinden, ontroerend vinden. Ik heb een heel goede vriend in Nijmegen. Die zijn hele leven opgaat in muziek. En ik heb hem ook dikwijls zien spelen. Hè, ook in, bij een optreden. Hij gaat daar helemaal in op. Zo volledig. En hij zegt ook altijd, de eeuwigheid, dat is van mijn muziek. Ik kan me het niet anders voorstellen als Bach en Vivaldi en eindeloos zo. En dat allemaal kunnen zingen en spelen. Dat, ik heb er geen ander beeld voor. Ook dat moeten we maar invullen. Schoonheid. Maar voor mij persoonlijk is het ook, het mooiste wat ik ken in het leven is ontmoeten. Is een jij. En niet, en zoveel jij je. Wie zou ik nou terug willen zien? Ik heb vaak gezegd over mijn pleegmoeder. Wil ik die alleen terugzien zoals ze was toen ze overleed, 90 jaar? Nee, ik wil haar ook terugzien zoals ik haar heb leren kennen, toen ze 38 was. Ik zou al die leeftijden willen. En van alle mensen die me geraakt zijn. Dat is net zoiets als van Kierkegaard. Menselijkerwijs is dat niet. En toch, dat heb ik altijd gevoeld, tegen alles in. Al zou God openbaren, het is niet zo, dat je daarin moet blijven bij de stem van je eigen hart. En daar moet gaan staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. En daar heb ik één mooi verhaal ook opgenomen in die bundel, Kloppen waar geen poort is. Die heet Nick, niet voor niks zo, dat is een stuk van Shestov. Het boek is nog altijd te koop. Ja, 12 euro. Nou ja, voor u 11,5 euro. Ja, maar ik moet het eens nalezen, dat gaat over Orpheus. Ja, dat gaat over Orpheus. Ik denk dat ik het 40 jaar geleden voor het eerst las, maar daar geeft hij eigenlijk ook zo'n voorbeeld als Kierkegaard, maar nu betrokken op de dood. Daar staat, u kent het verhaal van Orpheus, in de Griekse oudheid was er één taboe wat nooit doorbroken mag worden. Alle andere taboes mochten een keer doorbroken, allemaal. Incest, heiligschennis. Er was zelfs een brug, een soort carnavalsbrug, waar eens per jaar iedereen op mocht staan. En die mocht alle heiligschennis en godslastering en alles eruit gooien wat eruit kwam. En hoe dan ook, voor alles was een vergeving. Maar er was één taboe dat nooit doorbroken mocht worden. En dat is dat een levende mens bewust afdaalt in het rijk van de onderwereld. En Orpheus verliest zijn bruid, Eurydice. En wat doet Orpheus? Tegen alles in, hij daalt af naar de onderwereld. Tot in de diepste onderwereld. Om Eurydice terug te halen. Om haar terug te halen. En Shestov beschrijft dat prachtig. We weten allemaal hoe het eindigt door dat verhaal. Maar het belangrijkste is niet eens hoe het eindigt. Ja, dat zegt ook wel iets. Hij vindt haar terug. Hij krijgt haar terug. En dan staat er, alles zwijgt. Alles viel op dat moment stil. Alles wat tot nu toe de orde van het bestaan was, viel stil. Hemel en onderwereld en aarde, alles viel stil bij deze daad die nog nooit gesteld was. Orpheus, staat er, schiep een nieuwe waarheid. Hij zette een stap waar geen plek is om te gaan staan, tegen alles in. En hij veranderde de werkelijkheid. Hij schiep een nieuwe waarheid. Hij verloste de doden. En hij nam haar mee naar boven. Zij mocht hem volgen. En waar het misging is, omdat hij bewijs wilde. Omdat hij zekerheid wilde. En omkeren. Hij keek om. En dan is het mis. Als wij zekerheid willen, als we het willen pakken, dan is het er weer. Is er er weer. Dat is het tweede deel van het verhaal. Maar de kern is dat daar iets nieuws gebeurde tegen alles in. En dat is waar we ten diepste zijn bij die vraag, leven, dood. Dat is de koan. Dat is niet een koan die ons tot inzicht moet brengen alleen. Inzicht is alleen maar inzicht. Maar dat is het juist. Het moet leven, het moet handelen zijn, het moet een stap zijn. Ook al zijn wij, zoals Masao Abe dat tegen mij zei, al ben jij daarin totaal alleen. Uiteindelijk, alle zenverhalen gaan erover dat ze ons uitdagen. Dat unieke. Hè? Ook in datzelfde boekje Kloppen waar geen poort is, haal ik dat aan het eind van mijn inleiding aan. Ik denk dat het verhaal casus 22 is uit de blauwe rots. Dat daar iemand ook zegt, als jij nog ooit spreekt, laat het uit jouw hart komen en heel het universum omvatten. Zeg maar veranderen, zeg maar herscheppen. Scheppen uit het niets. Al heeft nooit iemand het gedaan, al lacht iedereen u uit. Blijf daar bij die stem. Dat is het. En het gaat dus niet om wat er is, maar om wat u schept. Opnieuw. Zo is de Mahayana ontstaan. Zo is die doorbraak ontstaan. Zo is dat doodgaan midden in dit leven ontstaan. Dat is leven. Het is niet statisch. Het is leven en bewegen. En dat is, terugkomend op mij, ook voor mij is dat zo wezenlijk. Hoe en wie? Ik kan alleen maar zeggen, er zijn dingen die daarna verwijzen. Er zijn ontmoetingen die daarna verwijzen, hele diepe. En tegelijk weet ik, het is meer. Het is een vinger die wijst naar de maan. Maar het is ontmoeting. En het is voor mij fundamenteel een jij. En daarom ben ik zo dankbaar dat wij ook in de Chinese traditie teksten hebben. Hè, de Sutra van Kuan Yin en de Dharani van de mededogen, de kom en luister. En ook de hymne aan Prajnaparamita. Dat is echt uitgedrukt. Echt aan het gij. Dat is zeldzaam, maar het is er wel. En trouwens, de man die dat geschreven heeft, is één van de grote zenpatriarchen. De Indiase zenpatriarch. Rahula Bhadra. Hij was de leermeester of de leerling van Nagarjuna. Na de Boeddha is een beetje de belangrijkste. Niemand weet het precies. Maar het was een zenbobo uit India van de eerste orde. En die schrijft zoiets. Voor hem is dat ook blijkbaar ook een jij. Ook. En ik zou er iets moeten over zeggen, voordat ik iets anders vertel, over dat jij op een van de conferenties met Masao Abe, ging het in de dialoog boeddhisme-christendom over een heel moeilijk begrip. Wat de christenen dan mee aankwamen, de drie-eenheid. Dat is, God is één en hij is er tegelijk ook drie. En Hisamatsu zei, ja, maar eigenlijk hebben wij dat ook. Boeddhisme, Hindoeïsme is Funi. Geen twee. Advaita. Het is niet twee en het is niet één. Misschien is dat bijna abacadabra. Maar er is één Nederlandse humorist, Vinkers, Herman Vinkers, die dat wel begreep. Hij begreep niks, dat de leraar kwam met 2 keer 2 is 4 en al die dingen. Zijn hele wereld viel stuk toen hij die zekerheden hoorde, totdat, vertelt hij, de pastoor binnenkwam en die zei, er is één God, maar het zijn er gelijk drie. En hij heeft een moeder, maar die heeft hij ook zelf geschapen. En toen dacht hij, dat is nou een werkelijkheid waar ik me helemaal thuis voel. En, notabene, hij zegt dan tussendoor ook in een interview iets over de dood. Tegen iemand die erg sceptisch was, Paulus en Witteman geloof ik, die twee. Nou ja, u hoort aan mijn intonatie wel dat ik daar ook niet helemaal van wegloop, maar die vroeg hem wat hij daarvan dacht. En dat was ook wel heel mooi. En eigenlijk is dat is zijn verlangen. Dat is niet dat hij iets ziet. Hij heeft geen buitengewone ervaring of geen hallucinatie. Maar hij zegt ook iets. Hij zegt, weet je, ik droomde een keer, een hele diepe droom, dat ik naast mijn vrouw lag, in bed. Ik lag naast haar in bed. Nou ja, en ik vond het fantastisch. Tot ik wakker werd. En toen ontdekte ik ineens dat ze echt naast me lag. Toen dacht ik, nou, dit is even echt. En ik dacht dat nog wel dat het echt was. Maar dit is echt. Wel, als ik doodga, gebeurt er nog zoiets. Dan word ik nog een keer wakker en dan zeg ik, voor alle drie dubbeltjes, nu is het eindelijk helemaal echt. Maar wat drukt hij uit? Voor mij drukt hij niet een visioen uit wat hij ziet. Dat is zijn diepste verlangen. Dat is zijn gaan staan. Dat is wat Orpheus doet in dat verhaal. Het is dus, als mensen daarover spreken, als wij iets zeggen, hoe moet je dat zeggen? Als ik zeg, het is zo, vind ik dat ik het verschrikkelijk tekort doe, want is, is dood. Lees hier zo Matthew maar. En het scheppende fiat, dat het leeft, ook al bestaat het nog niet, ook al ben ik er alleen, dat is die plek waar geen plek is om te gaan staan. Dat is de kern. En dan wil ik eindigen met een verhaal uit de Sovjet-Unie van een auteur, wiens werken ik zo wel ken, ik heb hem helaas nooit ontmoet, die juist over de dood op deze manier schrijft. Of hij spreekt over de dood aan het eind van het leven, dat dacht ik toen ik daar mijn boek over schreef, maar het is evenzeer wat Huineng, de zesde zendpatriarch, zegt, misschien is het de dood hier. Als je doodgaat aan je zekerheden, aan wat is, het is, het is. Het is helemaal niet zo. Het is helemaal niet zo. What about you? En dat probeert hij weer te geven. Terwijl hij een atheïst is. Ik ken hem niet anders dan een atheïstisch auteur die de Stalinprijs kreeg. En daarna is er iets met hem gebeurd. Hij beschrijft dat dat de nacht van het niet weten hem tot nieuwe inzicht gebracht heeft. Tot nieuwe geboorte gebracht heeft. Dat is bijna mystiek. Hij is geen christen geworden en hij is geen boeddhist geworden. Hij bleef atheïst. Niet eens een rekkelijke atheïst, een buitengewoon rekkelijke atheïst. Dat blijkt uit zo'n verhaal. Een zeer rekkelijke. En wat hij schrijft, een getuigenis, wat voor mij tot nu toe de mooiste expressie is van zijn gaan staan. Want het is niet dat hij een visioen heeft of hij heeft geen... Hoe noem je dat? Zo een hoe heet dat? Een buitengewone ervaring. Of hij is niet helderziend. En hij kijkt niet over de dood heen. Hij zegt uit zijn hart hoe het voor hem is. En dan zijn we terug bij dat plaatje van die gesprekken over herinnering en zo. Hij schrijft, er is, in mijn hart is de stad van de herinnering. En in die stad van de herinnering is alles bewaard gebleven wat voor mij in mijn leven dierbaar was. Alle ontmoetingen, alle mooie ervaringen, alle mooie plekken, alles wat voor mij heilig en zuiver en waardevol was en levend was, blijft in die stad van mijn herinnering bewaard. En zolang ik leef, zal niets zal daar sterven. Alles zolang ik leef, is daar onsterfelijk. Maar misschien plotseling zal met mij dat ene gebeuren. Waar doelt hij op? Op zijn fysieke dood? Misschien. Op de dood waarbij al zijn plaatjes die hem in de weg stonden wegvallen? Misschien. Misschien allebei. Maar hij zegt, als dat gebeurt, wat gebeurt dan met mijn herinnering? De straten en het asfalt in de stad van mijn herinnering, het zal smelten als was. En dat zal verdwijnen. De bruggen zullen wegzinken in de rivieren. En de rivieren zullen verdwijnen. De stations zullen wegzinken. De beelden, de mensen die ik tegenkom. Al die dierbaren, al mijn herinneringen zullen wegspoelen. Er zal niets overblijven. Alleen één heel klein verwaarloosd huisje wat er vroeger al stond. Dichtgespijkerd, overwoekerd met klimop. En nauwelijks vindbaar in allerlei steegjes. En dat blijft. Dat nooit geziene punt in mijn stad van de herinnering. Waar ik nooit opgelet heb. En daar zal ik naartoe gaan. Helemaal alleen. Zo. Terwijl er geen weg meer is. Ik zal daar zijn. En daar zal een meisje op mij wachten. Denk aan Kierkegaard. Vult u maar in wat voor u belangrijk is. Uiteindelijk is dat Leven dood is een groot mysterie. En ontmoeting is een even groot mysterie. Ontmoeting met een jij. En voor hem is dat een meisje. Voor mij is dat natuurlijk ook eerder in die kleur. Dat moet iedereen doen. Maar de beschrijving is een gestalte. Svieta wordt ze ergens in een andere tekst genoemd. Licht die alles overstijgt wat concrete ontmoetingen zijn. En dat beschrijft hij als een ontmoeting. En hand in hand zullen wij vertrekken. Zonder plotseling, zonder een brug, zonder een boot zullen wij oversteken naar die totaal andere oever. Ja, zegt hij, zo'n wonder zal er plotseling met ons geschieden. En wij zullen gaan naar een volstrekt nieuwe ruimte, een volstrekt nieuwe vlakte, hand in hand. En alles achter ons zal verdwijnen en vergeten zijn. Punt. Het is een tekst die ik dikwijls opstuur als er een overlijden is of een heengaan is. Omdat ik dat zo'n ontroerend getuigenis vind. Niet van wat is, dat weet niemand. En dat vind ik het mooist bevrijdende. Het is niet een weten hier. Het is een niet weten waarvan hij en ook Dostojevski precies zeggen. Juist dat niet weten ontroert en maakt het hart blij. Dat lijkt zo tegenstrijdig, evenzeer als leven en dood. Maar dat we het niet weten en dat het toch zo in ons leeft en dat we daar woorden voor zoeken die voor ons levend zijn, voor ons, want of het overkomt weet ik niet, dat is wat bedoeld wordt met uitdrukking geven aan wat ten diepste in ons leeft. En tegelijk weten dat ook die uitdrukking en ook die woorden uiteindelijk niet meer zijn dan een vinger naar de maan. Maar wel, het is het mooiste plaatje, het is het mooiste beeld wat ik ken, of de mooiste doorkijk. En ik kan niet anders, niet alleen om mijn leeftijd, maar ook omdat dit altijd zo in mij geleefd heeft, om dat te vertellen. Ik weet, het is persoonlijk, het is intiem, ik geef mij daarin ook bloot. Maar het is iets waarvan ik weet bij hoeveel die vraag ook leeft. En ik moet daar een keer vanuit mij, met alle stamelen en met alle weten over de betrekkelijkheid van woorden, dit toch ook over zeggen. Ik dank deze auteur die ik nooit ontmoet heb. En ik dank vooral Sjastov over dat verhaal van Orpheus, die mij dat elke keer weer in herinnering brengt en die dat wakker houdt. Wij gaan terug.